Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Welkom bij aflevering 101 van De Volksjury.
Wij zijn Laura en Silke.
We hebben de 100 gehaald, we zijn erover.
Over de hill.
Goed, hè?
Ja, proficiat.
Alles goed?
Ja, ja, eigenlijk wel. Het begint vandaag, mijn agenda staat zo in weekoverzichten. Mm-hmm. Dus altijd zo per week. En dan komt altijd op de maandag of de dinsdag al zo de volgende week piepen. Mm-hmm. En dan stond er bovenaan... door ons management in onze agenda gezet, levering van de boeken volgende week maandag. Dus het is, ik denk dat het safe to say is dat er al een boek zal gedrukt zijn.
Eén boek minstens.
Op dit moment, ja. Allee, of ze moeten gas geven.
Ja, ja. Maar either way, er is een nieuw boek.
Ja, hij komt, hij komt. ja, het komt zo dichterbij. Ik besef nu pas dat het... Dat het er is, alleen dat het komt en dat het er gaat zijn en dat jullie het gaan lezen.
Ik ga dat echt pas beseffen als ik die in mijn hand heb.
Ja?
Als ik het boek in mijn hand heb, ja.
Ik ben al blij dat er geen 3 miljoen dozen bij mij thuis worden geleverd deze keer.
Oh, ja. Nee.
Drama.
Ik krijg het niet eens meer over mijn lippen. Al die...
Nee, ze kan het woord boek niet meer uitspreken, jongens.
Either way, ze komen eraan en... Ja. Er kan nog gepre-orderd worden.
Ja, jullie gaan wel snel moeten zijn, hè, want onze pre-order loopt af op 7 december. We hebben het al gezegd, op onze website, volksjury.be, kan je een pre-order plaatsen. Daarbij krijg je 3 gratis postkaartjes met onze kop erop. Hmm. Wat leuk! En als je pre-ordert, dan signeren we het boek. Geen tekstje, maar wel onze handtekeningen. Dus als je dat graag wil, koop het via onze website. Want ik denk niet dat we nog voor kerstmis ergens anders gaan signeren.
Nee.
Geen plannen in ieder geval. Dus als je een gesigneerd exemplaar cadeau wilt doen, koop het via onze pre-order op de webshop en dan ligt het op tijd in uw brievenbus om onder de kerstboom te liggen. En als die kerstboom leeg is, oh my god, I'm getting so professional.
Wij hebben toch wel iets in de aanbieding, hoor.
Sorry, ik ben er super blij mee. Het zijn onze kerstballen. toen het idee in deze zomer in een meeting werd gedropt, bij 30 graden kon ik er mij weinig bij voorstellen. En was ik zo, ja, is goed, doen we.
Ja.
En nu zijn ze er en they're amazing.
Beautiful.
Beautiful.
Onze kop staat erop ook weer.
Kijk, ik denk dat we vanaf nu alleen nog maar... Nee, dat is niet waar. Die met onze kop op. Nee, dat
gaan we niet doen.
Zeker niet. Maar het is wel tof, want ze zijn met 2 en wij zijn met 2. En dan zitten we samen in een doosje. Lijkt mij ook een toffe om als Secret Santa te geven. Zo onder de vrienden.
Zeker.
Dan kunnen ze dwingend ons in andere mensen hun huis krijgen. Vind ik wel tof.
Hier, luister ernaar.
Ja, luister.
Je hebt nu toch al de kerstballen.
Ja, no way
nu
back.
Nu moet je.
Voilà.
Opties.
Ook te verkrijgen op onze... webshop. En dat zal het wel zo wat zijn, hè, met ons kerstcadeaus.
Het is genoeg geweest.
Het is goed geweest. Maar heel benieuwd wat jullie van het boek gaan vinden. Ja. Want tegen volgende aflevering kan je het al hebben, kan je er al in aan het lezen zijn.
Oh, mijn maag keert.
Ja?
Ja, ik vind het toch maar weer spannend.
Ik vind het super spannend, natuurlijk. Ik ben niet onnozel aan het doen.
Ja, je bent onnozel aan het doen.
Ja, ik weet het. Mee. Ja, ik stop.
In de podcast.
Hoe was uw week?
Ja, ik moet eigenlijk alweer eens goed nadenken wat ik allemaal gedaan heb. Leuk, ik heb veel vrienden gezien, veel afgesproken.
Ja. Ik heb ook... Ik heb echt...
Wat?
Ja, jij waart er niet. Maar dus, we hebben een gemeenschappelijke vriendengroep. En ik had dan vrijdagavond as you do, als je vrije tijd hebt, amazing. Je zegt van, ah, kom, gaan we nog iets drinken? Want er waren een paar mensen... Zet je al mee? Ah ja, je hebt wel de foto's gezien.
Ik heb de foto's zeker gezien in de WhatsApp.
Ja, laat ons zeggen dat het de eerste keer was sinds de zomer of zo dat ik nog eens ben uit geweest.
Oh, de foto's waren prachtig van iedereen.
Ik voel het nog. Ik ben nog dronken. Het was heel leuk. Het was echt zo'n hele spontane avond op café. Begonnen naar een ander caféke gegaan. Er waren ook andere mensen bij die ik nog niet kende. Schroom overwonnen om daar toch tegen te praten. Het was een heel gezellige avond. We wouden nog karaoke gaan zingen. Maar
is niet gebeurd?
Nee, alle ruimtes waren volzet. Ik had echt al 3 nummers. Echt zo.
Dat moet nu toch echt een teleurstelling geweest
zijn. Dat was wel een moeilijke, maar dan was er meer alcohol. Dus dat was...
Dat lost alles op altijd.
Nee, want ik heb 2 dagen boetekleed gehad.
Ah ja, kijk, dat komt ervan.
Ja.
Nee, maar fijn dat je je geamuseerd
hebt. Ja, maar dat was echt zo, ja, dat voelde echt als ages ago.
Ja, dat snap
om
ik.
Om nog iets weg te gaan. Dus ja, maar ik vond het jammer dat jij er niet bij waart.
Ik had andere prioriteiten.
Wat waart jij aan het doen vrijdag?
Vrijdag... Echt is no was. Ik ga er straks misschien nog op terugkomen. Ik weet het al niet meer.
Okay.
Ik had... Waar was ik? Dat is raar, hè? Als u dat zo overkomt. Dat
je het niet weet.
Maar jij hebt dat nooit, want jij kent je agenda
van
binnen en
van buiten. Oké. Heb je nog iets anders om mee te delen? Iets leuks?
Ah, ik heb nog een kijktip.
Ja.
Ik heb eindelijk naar Dark gekeken.
Oh, wow.
Ja, ik ben... Ja, ik leef in het verleden, I know.
Oké.
Voor mensen die het nog niet gezien hebben. Een Duitse reeks op Netflix. Het begint met dat er een jongen vermist is in een Duits dorpje. En het zet heel veel in gang.
Mm-hmm.
Meer ga ik er niet over... verklappen. Maar ik heb wel een waardering voor de Duitse taal gekregen.
Ah ja.
Was er onbestaande bij mij. En nu denk ik, ik ben ook al een paar weken tegen Aniek continu bezig.
Schmetterling.
Ja, in het Duits, ook zo mijn soort Duits. Dus eigenlijk gewoon Nederlands.
Verduitst.
Ja. Dus voor wie het nog niet gezien heeft, wordt ook heel vaak de vergelijking gemaakt met dat het de Duitse Stranger Things zou zijn. Mm. Vind ik niet.
Het is destijds uitgekomen toen dat Tabula uitkwam en daar werd het ook heel veel aan gelinkt, daarom dat ik het ken.
Oké, maar heb je het al gezien?
Ja, maar dus omdat ik toen aan Tabula werkte...
Tabula, ook lang geleden.
Dus dat is toen uitgekomen. Boomer. Toen had je ook al zo'n Netflix, die app met die rode en Netflix. Dat is zo'n tv-kijken, maar op bestelling.
Okay.
Ja.
Kijk, ik kan het iedereen aanbevelen, Dark. Ik heb ervan genoten. Voilà.
Voilà, heel goed. We hebben nog een kijktip. The Stranger.
Zeer zeker.
Wij waren weer very lucky, want The Stranger is een film en die is vanaf 7 december te zien in de Belgische bioscopen. Maar we lucky girls mochten hem al kijken. Ik zal even kort schetsen waarover het gaat. Dus The Stranger is een dark thriller, gebaseerd op een van de grootste Australische undercoverzaken. De 13-jarige Daniel, die raakt vermist in 2003, maar er wordt nooit een dader gevonden. Er wordt nooit iemand gearresteerd. En pas 10 jaar later, een decennium later, kunnen ze toch een dader arresteren aan de hand van die grote undercover-operatie. Klinkt sowieso al spannend. Aan zich,
ja.
En dan kom je erachter, werd ons verteld en bleek zo te zijn, dat het gebaseerd is op fucking waar gebeurde feiten.
Ja, dat was bij mij gewoon terwijl ik aan het kijken was. Oké, spannende film. Mm-hmm. En dan zo om de zoveel tijd zo... Als shit, dat is echt gebeurd.
Die mens is echt.
Die undercover-operatie heeft echt plaatsgevonden. Mm-hmm, mm-hmm. Die hebben samen in de fucking wagen gezeten. Zonder dat ze van elkaar...
Wisten hoe het
in elkaar zat. En dat vind ik zo fascinerend. Ja, mijn hersenen kunnen dat niet aan. Gewoon te koeren een undercover-operatie. Dat je...
De stress! Oh my god! Het is niet voor mij zijn.
Nee, maar echt niet. Dat je echt ook zo bye tegen je familie zegt voor wat, een jaar?
Ja.
En dan zo...
Nieuw leven en je mocht geen fouten maken als je vertelt over je leven. Oh.
Nee. Ik zou echt fouten maken.
Ik zou nu willen zeggen, maar nee, Sleke, zou dat supergoed doen, maar nee, is afvallen.
Bon, maar in The Stranger zijn er geen fouten gemaakt.
Nee, want er wordt een arrestatie gedaan. Nee, het kruipt inderdaad onder je huid en het is gewoon wel cool. Wij zijn met True Crime bezig dat er ook echt grote bioscoopfilms worden gemaakt. Jullie hebben ondertussen... speciaal voor mij zijn jullie allemaal Rebel al gaan zien in de bioscoop. Maar dus ga naar de bioscoop vanaf 7 december. The Stranger. Tipke. Gewoon een
klein
tipke.
Tipke. Voilà. Nog
tips? Ja, ik heb nog een podcast-tip. Mm-hmm. Maar het gaat er ook weer naadloos in over, want de podcast-tip die ik ga geven heet Did Titanic Sink?
Ah, ja. Ik heb hem nog niet geluisterd.
Ah, oké, want ik dacht, je gaat hem nog niet gehoord hebben. Een podcast die dus de vraag stelt of de Titanic wel effectief gezonken is. Want daar is een heel beroemde...
Conspiracy theory?
Conspiracy theory over. Het zijn twee mannen uit Nieuw-Zeeland en of Australië. Dus het was voor mij even wennen in het begin aan het accent.
Mm.
Maar het is super catchy. Na 10 minuten geloof je die theorie onmiddellijk en wilde gewoon die 5 afleveringen horen van... Ja, maar wacht, ik heb daar toch nog een vraag over. En alles wordt zo... Voor alles is een uitleg. Ja, dat is natuurlijk ook gewoon hoe een conspiracy theorie werkt.
Ja, maar geloven zij in de theorie? Of?
Dat ga ik niet verklappen. Okay. Het is gewoon een van de twee hosts is een enorme Titanic freak.
Ieder zijn ding.
Ik deel dat wel een beetje. Mm. Dat is zo True Crime, Titanic, Eurosong. Koningshuizen. Dat zijn zo wat mijn... En fysica. Dat zijn, ja, nee, bij mij... Maar weet je waarom ik zo de Titanic wel zo'n interessant gegeven vind?
Zeg het eens.
Omdat een van de 4 Belgen die de Titanic overleefde een scheerling is.
Nee.
Ja.
Oh,
ja.
Okay.
En Boder is altijd bij mij dan gezegd, ja, dat is familie van ons. Dus ik ga daar, casual vanuit. Maar die persoon is dus in New York terechtgekomen en heeft daar een... leven opgebouwd.
Skirling.
En die heeft het gehaald, want die zat echt in een van de laagste klassen. Die heeft het gehaald omdat dat een zwemmer was. Die kon zwemmen.
Oh my god, ja.
En die heeft gezwommen naar een van de reddingsboten van de rich people. En die is er dan zo ingekomen. Maar deze theorie is... Het gaat niet over dat dat schip niet gezonken is. Er is wel effectief een schip gezonken. Daarover gaat het.
Maar wat is de aanleiding geweest?
Nee, en is het wel effectief de Titanic? Want het is de White Star Line, de organisatie, die hadden 3 identieke schepen. De Britannica, de Olympic en de Titanic.
Zie ze hier eens een keer mijn kennis gooien.
Dat weet ik allemaal dankzij de podcast. En het zou dus om een soort van fraudescheme zijn. En het zou dus niet de Titanic zijn die gezonken is.
Oké, okay, ik ga meteen luisteren.
Het is echt heel goed gedaan, heel grappig. Als je door het Australisch geraakt, want dat was voor mij wel...
Even wennen.
Ik vind dat heel moeilijk. Vind ik echt de moeilijkste van alle Engelstalige accenten.
Zo Iers en Schots vind ik toch ook niet gemakkelijk, hoor.
Nee, maar daar heb ik nog nooit een podcast over. Voilà, maar dus dit Titanic Sink. En dan hebben we nog een superleuke samenwerking, deze aflevering. Mensen die al langer naar ons luisteren... gaan ze kennen. Het is Crimibox. Wie ze niet kennen, Crimibox maakt en verkoopt onopgeloste moordzaken als in de vorm van een modern detectivespel. En zij hebben ons een cadeautje gestuurd. want ze hebben een gloednieuw spel. Het is nog maar enkele dagen oud in hun gamma. En het heet Dossier Undercover The Gambler. Op de cover herkent u Tom Waas. Moet je kennen van de reeks en de films Undercover.
Het zal wel zijn.
Heel hard gelachen met dat eerste seizoen. Ik heb dat op de nachttrein in China gezien. Echt waar. Die Chinezen moeten echt hebben gedacht dat ik out of this world was. Want ik vond dat echt hilarisch. Ik weet niet of dat hilarisch bedoeld was, maar ik heb daar echt...
Het was funny. Ja,
ik heb daar goed mee gelachen. Maar je moet de reeks niet hebben gezien om het spel dus te kunnen spelen. Nu, wat gaat je doen? Het is, de naam geeft het al weg. Het is undercover. Dus je moet infiltreren.
Het... komt naadloos weer over in wat we net gezegd hebben allemaal.
Ja, maar dit spel speelt zich af in de gokwereld. Mm-hmm. Je doet de doos open, daar zit van alles in. Zoals spelkaarten, casino-bonnetjes, masterkaarten. Bon, je hebt het allemaal. Wat ik tof vind aan Crimibox is, ze hebben ook online games, mm-hmm. maar dit is een fysiek spel. En dat vind ik wel heel tof.
Ja.
Je kunt het allemaal een keer vastpakken. Mm-hmm. Er zitten dossiertjes in, QR-codes om te scannen. Er zijn links naar sociale media profielen.
Ja, dat vind ik zo cool.
Dat vind ik echt tof. Dat vind ik tof. Neuzen in de mensen hun leven zijn.
Ja, maar dat vind ik... Alleen bij veel van hun spellen is dat zo inderdaad. Dat je dan... Zo van, ik weet niet. We moeten naar Facebook. We moeten naar Instagram. Weet ik veel.
Ja,
en dat is dan zo... Zo heb ik nog nooit een spel gespeeld. Normaal heb je gewoon een bordspel.
Een doos en alles is
of alles aanwezig. Is apart. Of gespeeld iets op je computer of gsm. Ja. Of gespeeld fysiek aan een tafel iets. Maar dit is gecombineerd.
Ja,
en dat
ja.
vind ik gewoon wel heel, een heel tof element.
Een keer neuzen in de mensen hun leven.
Doe dat graag, ja.
Enfin, dus als je nog een kerstcadeau zoekt, of gewoon om iets om te spelen tijdens de feestdagen met je vrienden, familie, geliefden, enorme aanrader. Het zit allemaal in een hele mooie doos. Kom toe, samen uitpakken.
Tom Waas heeft net tijdens het eten heel intens naar mij zitten staren.
De doos lag nog naast ons en hij was aanwezig.
We hebben eigenlijk
een etentje sushi gehad met een Tom Waas. Tom, tot volgende week. We hebben nog een kortingscode. Als je het spel wilt kopen of iets anders wilt kopen op hun website, bestel kan via www.crimibox.com en je krijgt 10% korting. You're welcome. Met onze kortingscode, en dat is de Volksjury 10. Hoofdletters, kleinletters, maakt niet uit. Alles aan één. De Volksjury 10. 10% korting op Crimibox.
Toch weer netjes.
Alsjeblieft.
Voilà. Nog iets?
Nee, dat was het.
Dan mag jij vertellen welke aflevering of wat het onderwerp van onze aflevering is.
Het is eentje dat echt al heel veel gesuggereerd is. Al heel lang wordt gesuggereerd. En ik wou heel graag nog eens naar Nederland trekken voor een zaak.
Heel lang geleden, hè?
Het was veel te lang geleden. Jullie luisteren allemaal zo graag naar ons, dus wij geven iets terug.
Wij geven graag
terug. Alsof een cadeaus vandaag. Het is bijna precies echt onze kerstaflevering, precies. Dus het is een zaak die al heel vaak gesuggereerd is geweest. Het is een zaak die zich afspeelt in een bijzonder milieu, mm-hmm. waar ik niet veel over weet of niet veel over wist. En dat vond ik ook wel weer fijn om iets daarover bij te leren.
Wow.
We gaan de dood van Larissa Dumont brengen. Ik ga er gewoon aan beginnen.
Doe maar, ja.
En dan gaat direct de arena duidelijk worden waar...
God, nog geen twee seconden bezig. En...
Maar nee, ik bedoel, gelijk als je een filmscenario schrijft,
maar het,
beschrijf je ook
in het thema.
In het thema past het ook wel.
Ja.
Oké.
Drink nog een keer.
Let's go. Het is 27 mei 1997. En we zijn in de paardenfokkerij Paintville Ranch in Nieuwveen. Nieuwveen, ik ken dat niet. Ik ga dat opzoeken. Dat ligt letterlijk.
Ja.
Je trekt een streep tussen Rotterdam en Amsterdam en daar in het midden ligt Nieuwveen.
Ik vind het verwarrend, omdat het in de provincie Zuid-Holland ligt. En...
Kunt jij daar iets bij voorstellen, Zuid-Holland?
Nee, ja, maar Zuid-Holland doet bij mij het beeld opwekken dat het in het zuiden van het land ligt.
Ja.
Maar dat is niet. Het ligt zo meer... Centraal.
Maar is Amsterdam dan ook Zuid-Holland? Nu vraag ik iets.
We gaan dat snel opzoeken.
Ja. We gaan dat binnen 2 minuten en zit dat in onze DM's.
Voilà.
Goed, dus we zijn in Paintville Ranch in Nieuwveen. Ik ga een van de hoofdpersonages een naam geven. Paul, dat is niet zijn echte naam, omdat ik zijn echte naam niet heb gevonden.
Inderdaad,
In artikels wordt hij niet genoemd en we hebben ons gebaseerd op een boek, daar zullen we subiet, of ik kan dat gewoon nu zeggen. Het is een boek van Jolande van der Graaf en Dick Gozeweer.
Het heet Moordsporen, op zoek naar de waarheid achter cold cases.
Ja, en daar is... spreken ze over verschillende zaken, maar dus ook over de zaak van Larissa. En zij geven een van de twee hoofdpersonages de naam Paul.
Ja.
Dus wij gaan dat ook doen. Er zal een reden zijn waarom dat zijn privacy beschermd wordt, dus wij gaan daar gewoon in mee. En Paul is een goede naam, dus ik
beslis
om gewoon Paul te gebruiken. Voilà.
Zeker.
Paul zit in de paardenfokkerij, niet in de paardenfokkerij, maar in een containerwoningcaravan op het domein, te studeren. En Paul is de vriend, de partner van Larissa. En Larissa is de eigenaar van de ranch, Paintville Ranch. En terwijl Paul aan het studeren is, is Larissa gaan paardrijden. In haar eigen manege, op haar eigen domein. En het begint donker te worden. Het is 8:30 s'avonds. En Paul heeft zoiets van, paardrijden in het donker, dat gaat niet. Nochtans, heel die manege heeft buitenverlichting. Ze kan die makkelijk aandoen. Dat is raar dat dat niet aan is. Ik ga eens kijken of alles in orde is. Dus Paul verlaat de woning waar hij zit en hij trekt naar de buitenmanege. En daar treft hij Larissa dood aan.
Ja.
Dood is een understatement. Het is een gruwelijke scène dat hij daar aantreft. Zij ligt op haar buik neer. Haar gezicht en haar hals zijn in een hele rare houding gedraaid.
Onnatuurlijk, hè?
Heel onnatuurlijk gedraaid. En zo haar hele nek en hals is eigenlijk weg.
Het lijkt wel alsof dat ze net niet onthoofd is,
ja,
eigenlijk.
Helemaal opengereten. Haar hele hoofd zit onder het bloed. Haar bovenlichaam zit onder het bloed. Haar kleren zitten onder het bloed. Het is duidelijk dat alle hulp voor Larissa te laat is gekomen. Ook op die buitenpiste waar zij wordt aangetroffen, staat haar paard in een hoekje, stil, te staan. En Paul beseft dat geen hulp kan baten voor Larissa en hij belt de politie, de 112, en hij loopt naar een buurman om daar ook hulp te vragen. En om 9:15, dus amper een kwartiertje later, arriveerden er 2 agenten op de scène. De crime scene. Ja, zij kunnen ook alleen maar vaststellen dat Larissa gruwelijk om het leven is gekomen. En zij doen eigenlijk de eerste vaststellingen. Dus die verwondingen dat ik daarnet al zei, ze is onherkenbaar verminkt. Alles hangt onder het bloed. Zij ook zien dat paard staan. Het paard is de 8-jarige hengst Jetalito Jet Set.
Amazing.
Goeie naam. Het is een American Paint Horse.
Mm-hmm.
Heb ik moeten opzoeken.
Ik ook, inderdaad. Ja, want ik kende dat niet. Wij kennen trouwens niks van paarden.
Nee. De agenten vragen versterking. Er worden foto's gemaakt.
Ik wil nog even iets zeggen over Jetalito, want hij is een American Paint Horse. En ik heb op Wikipedia wel gevonden...
Met...
Sorry, ja, hier moet ik toch een onderbreking in lassen.
Ga ervoor.
Dus, zoals de naam wel al doet vermoeden, een Amerikaans paardenras. Ze hebben een bontgevlekte vacht en een zachtaardig karakter.
Mm-hmm.
In Nederland, ik lees nu gewoon voor wat er op Wikipedia stond. Hè. In Nederland wordt de paint vooral gezien als een echt westernpaard en wordt het bijna in alle takken van de western sport gebruikt. In Amerika wordt het paard meer ingezet en worden er ook races mee gehouden. De paarden zijn er ook actief in dressuur, in het springen of worden ze gewoon voor de kar gespannen.
Lekker.
Maar echt zo'n cowboy.
Ja,
paarden.
Cowboypaarden. Dat is goed dat je dat aanhaalt, want dat is eigenlijk ook de subtak waar dat we ons in bevinden. Hè. Dus Larissa heeft een manege, een ranch, maar ze is eigenlijk voornamelijk bezig, dus niet met de dressuur en de... Ik ga niet te veel paardentermen gebruiken, want we zijn er alle twee niet in thuis. Maar zij is bezig in het westerncircuit. Ja. Ze rijdt westernwedstrijden. Alle paardenrassen dat ze in haar manege heeft, zijn allemaal Amerikaans. Dat is... waar dat zij zich mee bezighoudt. Nu, onze acht... Ik ga trouwens niet de hele tijd Jetalito Jetset zeggen, maar gewoon Jetalito.
Mm-hmm.
Als dat oké is voor...
Voor mij is dat helemaal goed.
Dus onze 8-jarige Jetalito staat daar eigenlijk vlakbij zijn... Mocht je baasje zeggen over een paard?
Eigenaar.
Oh, ja, eigenaar. En de politie neemt foto's van de crime scene en ook van het paard. En zij merken op het gezicht van het paard... wel bloedsporen. En ja. Ook op de... Wacht, hè. Dit heb ik opgezocht. Jetalito heeft... Allee, de enkel van het paard. Het heeft een naam.
Ja, wacht, dat heb ik hier ook ergens staan. Wacht, ik zoek mee...
Ja, ik ga er niet op komen. Ik dacht dat ik het had opgeschreven. Ik vond het zo'n cool woord.
Wacht, ik ga het bijna hebben,
kogel,
denk ik.
Kogelgevricht?
Kogel. Ik denk dat het zoiets is. Ah, vind ik dat hier niet terug. Ik had zelfs in mijn dingen tegenkomen.
Ja,
ik heb het
nog wel, we gaan het nog wel... Hier, kogelgevricht. Ja. Dus er zit bloed op het kogelgevricht, dus een beetje de enkel van het paard en een beetje op het gezicht van het paard. Vind ik trouwens zo cool dat je paarden menselijke kenmerken geeft. Of beschrijf dat je niet zegt de bek, maar de mond. En dan.
Ja.
Dus op het gezicht van het paard. Ik vind dat de politie dan eigenlijk heel snel te werk gaat, want... Amper om 10:30, dus ja, die zijn daar echt een uur en een half, max, wordt het stoffelijk overschot van Larissa verzameld en naar het mortuarium gebracht. En daar eindigt eigenlijk het crime scene onderzoek.
Ja, en ze komen eigenlijk al heel snel tot een conclusie.
Ja, ook die avond in het mortuarium hebben ze zoiets van, mannetjes, het lijkt mij duidelijk wat dat er hier gebeurd is. En de volgende dag, dus zelfs niet familie of vrienden contacteren, de volgende dag in de pers wordt er meegedeeld wat er gebeurd is met Larissa.
Larissa is doodgebeten door haar paard. Case closed. Dat is letterlijk wat er wordt gezegd. We hebben haar verwondingen in haar hals al beschreven. En de politie gaat ervan uit dat ze in de hals is gebeten door Jetta Leto.
Ja.
Waarom hij dat gedaan zou hebben, dat is op dat moment nog niet echt duidelijk. Doet er voor de rest ook niet echt toe volgens de politie. Maar ze denken dat Larissa dus gevallen is van Jetta Leto toen ze hem vanuit de stapmolen. Dat is dus zo'n cirkelvormig ding.
Ik ga hier even ingrijpen. Ik heb dus collega's die wel iets weten van paarden. Cleo, dank je wel. Dus ik ben met haar even door een paar termen gegaan.
Ja, heel goed.
Goed, oké. Okay. Dus we hebben de buitenmanege, waar we de hele tijd over spreken. Dat is eigenlijk gewoon het stallencomplex buiten. Dat betekent gewoon de stallen die buiten zijn. Dan heb je de buitenbak. En dat is gewoon de grote zandpiste.
Ja.
Buiten, dus de buitenbak is eigenlijk gewoon een buitenpiste. En dan heb je de stapmolen, en dat is echt een mechanische molen. Een paard moet veel stappen als training. En je kunt dat aan een lange koord doen. Daar is ook een term voor, die heb ik niet opgeschreven, sorry. Kunt je die handmatig
lood. Iets met loodsen of zoiets.
Je kunt die zo op de buitenpiste laten stappen. Of je kunt je paard in die molen zetten en dan stapt die automatisch. En wat ze denken is dat, dat Larissa het paard Jetta Leto in de stapmolen heeft gezet en daaruit wou begeleiden
naar
de buitenmanege, dus om Trui eigenlijk op stal te zetten. Dat er daar een schermutseling tussen beiden is gebeurd. Het paard is verschoten of het paard is uit zichzelf agressief geworden. Heeft Larissa aangevallen, heeft haar in haar nek gebeten, heeft haar weggeslingerd.
Vijf meter
weggeslingerd, want er is bloed aan de stapmolen een beetje, maar dan enkel rond haar lichaam. Geen sleepspoor. Het is dus echt gecatapulteerd door dat paard 5 meter op die buitenpiste. En daar heeft hij haar achtergelaten.
Ja, wat heb ik je nog gezegd? Ja, dus het feit ook dat Jetta Leto bloed op zijn mond had en dergelijke meer. Bevestigt alleen maar meer die theorie.
Ja.
Maar de experts spreken elkaar tegen. Hè. Volgens de ene kunnen paarden wel bijten. Volgens anderen is er helemaal geen sprake van dat een paard Larissa zou bijten. Of dat als er al gebeten zou worden, dat alleen maar zou leiden tot een blauwe plek.
Mm-hmm.
Maar in de paardenwereld zelf gelooft niemand het verhaal. Hè. Maar toch komt uit het onderzoek naar voren dat de afdrukken die er aangetroffen zijn en de gaten in de huid van Larissa toch afkomstig zijn van een paard. En daarmee is de kous eigenlijk af.
Ja.
Bioken van Larissa even.
Heel goed idee.
Larissa is op dat moment dat ze sterft, is eigenlijk nog maar 25 jaar oud.
Heel
ik schrok
jong.
Daar heel erg van dat die nog maar, dat ze nog zo jong was.
Ja, en echt al een leven uitgebouwd.
Ja, want, maar ook een heel schrijnend leven.
Ja.
Hè? Want in 1974, als ze dan nog een peuter is eigenlijk, verliest haar beide ouders in een auto-ongeval. Haar mama Ria was 26 toen ze stierf. Ze werkte in een verpleeghuis en haar papa Adrie was ook nog maar 26 en werkte bij een chemiebedrijf. En daardoor komt Larissa eigenlijk op terecht bij haar oma en opa aan haar vaders kant en gaat ze in Lochem wonen. En haar oom Gerard die wordt eigenlijk haar voogd.
Ja.
En het is bij haar grootouders dat ze eigenlijk de liefde voor die paarden ontdekt. Ik geloof dat er
ze hadden ook een manege.
Inderdaad. En tegen dat ze eigenlijk 18 was, was ze echt al helemaal into wedstrijd mode. En ze heeft ook trouwens op haar 18e heel veel geld geërfd van haar ouders. Dus she was rich. Hè? Laten we het daar maar op houden. En ze heeft dan ook beslist van, kijk, ik ga mijn studies niet afmaken, want ik wil helemaal gaan voor de paarden. Ik wil mij daarop zetten. En ja, met het feit dat ze dat geld had, ging dat ook gewoon voor haar.
En goed voor haar. Ze heeft haar passie gevonden. Ze kon inderdaad paarden kopen. Ze kon daar wedstrijden mee rijden.
Ze kon die onderhouden. Ze had er ruimte voor.
Ja, ze kon dan die range kopen. Dus ja, good for her. Ze had echt het leven gevonden wat daar haar lag.
Ja, maar op het liefdesvlak gaat het daar iets minder goed af. Ze heeft verschillende vriendjes gehad. De ene al wat crimineler dan de ander. Zo is ze ook gescamd geweest door een van haar vriendjes. Helemaal naar Spanje, geloof ik, gegaan met haar paarden, met haar liefde, die daar had overtuigd. Die vriend is er daar met die paarden vandoor gegaan.
Verschrikkelijk. Dus, gewoon je baby's daar worden
inderdaad. Op de een of andere manier is er toch in geslaagd om die paarden terug te krijgen. Ze breekt met die gast. En dan komt ze een zekere William tegen. Ik weet niet of het ook een schuilnaam is. Ik ga ervan uit van wel.
Ja.
Ze krijgen samen een zoontje. Maar hij blijkt een crimineel te zijn. Ik kwam in de gevangenis terecht. En
de relatie.
En de relatie. En dan ontmoet ze Paul. En ja. Paul was inderdaad, hè, gezegd al, hij was aan het studeren. Ja, hij zal ook ergens in de 20 geweest zijn. Hij was ook een student. Hij, in tegenstelling tot Larissa, heeft niks met paarden. Maar echt helemaal niks. Maar hij volgt Larissa wel in haar droom om te verhuizen naar Nieuwveen om daar de ranch te beginnen.
Ja.
En op het moment dat Larissa stierf, waren ze 2 jaar samen. En na haar dood adopteert hij eigenlijk het zoontje van Larissa en krijgt hij ook een deel van haar geld.
Ja, inderdaad.
En ja, dan wil ik gewoon nog even zeggen dat ze eigenlijk ja, echt in het boek wordt omschreven als reizende ster in de wereld van het westernrijden. Mm-hmm. Waar dat ze echt de ene na de andere wedstrijd met Chetalito wint. Buren zeggen ook van kijk, ze was zo goed met haar paarden, er is nooit een ongeluk gebeurd. Ze kon perfect met paarden omgaan. Dus ja, ze was echt, haar leven was paarden.
Ja, ja, ja. Wat dat dan een heel tragisch einde is als je wordt vermoord door je eigen paard.
Ja. Ja, inderdaad. Ik wil nog even iets zeggen over de begrafenis.
Ja.
Die vond plaats op 2 juni 1997. En het is een vriendin die in het boek aan het woord komt en daar kort over zegt van ja, het hele westerncircuit was er. Er waren veel Amerikaanse auto's, er waren vrouwen in prachtige, lange westernjurken. Dus het was... Ja,
echt een ode aan het leven dat ze, dat ze
inderdaad
heeft geleid,
Nu... De familie die gaat er in eerste instantie niet van uit dat Chetalito Larissa heeft doodgebeten. Ze zeggen wel van kijk, we denken dat ze gewoon van haar paard is gevallen. Met 1 voet in de stijlbeugel is blijven hangen. De stijlbeugel van het zadel op haar voeten insteekt. En waarschijnlijk is ze dan met haar hoofd tegen een paal geslagen. Maar bon, er gebeurt eigenlijk niks, want de zaak is gesloten. Hè. Ze hebben de doodsoorzaak. Tot er in 2007... een speurder is die in het archief wat op zoek gaat naar wat zaken, wat politiefoto's aan het doornemen is. En hij vindt ook foto's van deze zaak. En hij kan het ook gewoon niet bevatten dat Larissa om het leven zou zijn gekomen door een beet van haar paard. En het klinkt ook gewoon wel heel bizar.
Het klinkt super raar. En die man heeft zoiets van, oké, 1997, we zijn nu 2007, 10 jaar geleden. Toch een keer, ik ga dat dossier gewoon een keer... Gewoon uit haar interesse een keer bekijken. Dat zal misschien bij hem zijn blijven hangen. En in het dossier zitten op dat moment nog 21 bewaarde foto's. Ja, de case was gesloten, dus in principe moest het eigenlijk ook niet meer volledig bewaard zijn gebleven.
Inderdaad.
Dus dat is misschien wel belangrijk om te zeggen. We weten niet of het hele politiedossier op dat moment nog volledig was. Mm-hmm. Maar dit is wel wat hij heeft gevonden. Dus 21 bewaarde foto's. En hij bladert door dat dossier en hij merkt op dat er in eerste instantie al geen forensische sectie is gebeurd. Mm-hmm. Dus geen uitgebreide autopsie op haar lichaam. Wat dat hij raar vindt, want hij denkt, oké, je kunt wel vermoord worden door een paard, maar dat is niet alledaags. Als wetsdokter ga je daar toch eens naar kijken.
Daar eens toch verder naar. Ja.
En hij bekijkt die foto's en hij heeft echt zoiets van, nee.
Dit is niet een paard.
Deze
geweest.
Wonden zijn niet aangebracht door een paard. En hij laat het ook aan collega's zien. En daar wordt gereageerd: wow, als je mij zou vragen wie dit heeft gedaan, dan denk ik aan een tijger of aan een leeuw, maar niet aan een paard. Dus die rechercheur heeft zoiets van: weet je, misschien moeten we dat toch even afchecken bij het NTI.
Eens kijken of we iets opnieuw kunnen doen in de zaak.
Gewoon voor de zekerheid, want ik heb hier een wrang. NFI, niet NTI, NFI. Dus hij vraagt eigenlijk om de zaak te heropenen met als hoofdvraag: zijn we zeker dat de verwondingen die we hier zien te verzoenen zijn met de beten van een paard? En het NFI neemt zijn aanvraag in beraad, maar zij weigeren. Zij hebben zoiets van: nope, het is afgesloten, laat het zo. En die rechercheur beslist, ik weet eigenlijk niet of het legaal is wat hij doet, om die foto's te bewaren, om het dossier te bewaren. En hij neemt in 2014 contact op met Jolande van der Graaf, de vrouw die het boek heeft geschreven.
Ja, en Jolande van der Graaf is een misdaadjournaliste op dat moment. Ze werkt ook voor de Telegraaf. En ze komen dus in contact met, via haar netwerk komt ze in contact met de anonieme speurder. We weten ook niet wat zijn naam is. En hij stuurt naar haar dus die foto's door, in eerste instantie van het onderzoek. En in haar boek omschrijft ze ook wat dat ze ziet op die foto's. En Laura heeft het al een beetje gezegd in het begin.
Ik ben er zo wat rondgebleven.
Dus we gaan er nu nog een beetje dieper op in. Ja. En het eerste wat dat ze eigenlijk ziet, is dat de foto's zijn gemaakt in het donker en dat de kwaliteit totaal niet goed is.
Ja, 1997.
En wat dat ze eigenlijk vaststelt, is dat Larissa op haar rechterzij ligt, maar haar bovenlichaam is gedraaid, zodat ze met haar buik op de grond ligt. Hè. Wat Laura ook al zei, haar hoofd en hals zijn in een natuurlijke hoek naar links gebogen. Larissa lijkt bijna helemaal onthoofd te zijn. Daar waar haar keel zat, zit nu een gapend gat. Heel haar bovenlichaam, gezicht en hoofd zitten onder het bloed. En dan beschrijft ze ook de outfit van Larissa, die ook wel heel opmerkelijk is. Ja. Want ze is een western ruiter, om het dan zomaar even te noemen. Maar ze droeg geen cowboy boots. Maar aan haar rechtervoet zit nog een witte sportschoen of een sneaker. En die schoenzool zit onder het bloed. En over de schoen zit zo'n spoor dat we zo kennen van Lucky Luke. Van de westerns die zo rond een schoen zo'n sterrenvormig iets hebben zitten. Ja. Het riempje is bebloed. Het zit goed vastgesnoerd. En ik vind dat Jolande daar een heel mooie vergelijking maakt in het boek. Want ze zegt dat een ruiter met sportschoenen en sporen gaat paardrijden is net zo ongewoon als een voetballer die op naaldhakken het veld ingaat. Dus kunt je nagaan, er gaan meteen bij Jolande alarmbellen af.
Jolande heeft trouwens ook een achtergrond in de paardenwereld, dus zij kan legit zo'n mooie vergelijking maken.
Exact. En wat ze ook vaststelt, is dat er aan haar linkervoet alleen nog maar een sok zit. En het linkerspoor en de linkerschoen, waarvan de klittenband en de veters nog vast zaten, die liggen een paar meter verderop. Dan stelt ze ook nog dingen vast over Getalito. Ja.
Getalito.
Ze zegt, hij is een bruin-witte hengst. Inderdaad, er zijn delen van zijn hoofd en een stuk van zijn hals, borst en rechtervoorbeen gefotografeerd. Mm-hmm. Goed. Mm-hmm. En ze zegt inderdaad, er zit bloed op het kogelgewricht van zijn rechtervoorbeen. Dus ja, dat is zo. Je hebt de hoef en dan het kootje daarboven.
Ja,
dat is een
Achillespees, maar dan van het paard.
Van het paard, inderdaad. Even kijken. En er zitten ronde vegen op. En er zit bloed aan zijn mond en boven de mondhoeken. Maar er zit geen bloed op de neus en de bovenlip van Getalito. Ja. Wat dus ook vaststelt, dat hij op de foto's geen zadel draagt.
Nee.
Hij heeft wel een halster aan van een groen-rood nylon.
Ja.
En daarmee gebruikt, dat wordt eigenlijk gebruikt, zo'n halster, om de paarden mee te via de hand te begeleiden.
Ja, ja, ja.
En daarover zit nog een oud rood hoofdstel.
Ja. Hoe dat ik het heb begrepen, is dat je ofwel een halster aan doet, ofwel een hoofdstel, maar de twee over elkaar is een no-go. Zij beschrijft het ook in het boek als heel oncomfortabel.
Primitief.
Raar, primitief. Een Amazone zou haar paard nooit op deze manier opzadelen.
Nee. Wat dat ze ook nog ziet op de foto's, is dat er aan de ingang naar de stapmolen bloed ligt. Maar er ligt geen bloed tussen die plek aan de stapmolen en de locatie waar Larissa werd gevonden. En ze denkt dan, Jolande terecht, van heeft dit dan de theorie gevoed dat Larissa 5 meter de lucht zou zijn ingezweerd door het paard en dat ze dan daar in die buitenmanege is terechtgekomen.
Ja.
Er zitten ook foto's van de lijkschouwing bij.
Ja, dus dit zijn allemaal foto's die gemaakt zijn op de crime scene, ook van Larissa, maar ze is dan natuurlijk naar het mortuarium gebracht en daar hebben ze haar schoongemaakt.
Maar geen autopsie.
Ze hebben geen autopsie gedaan, dus ze hebben haar eigenlijk gewoon wat opgepoetst. En die
vreselijk.
En de beelden zijn ook, het is dan wel schoongemaakt, waardoor dat je wel de verwondingen beter ziet.
Mm-hmm.
Wat kan er vastgesteld worden? Een diepe snee van haar rechteroor, die over haar kaak en hals tot aan haar linkerkaak loopt. En een tweede snee, echt van oor tot oor. En dat is die snee die zo diep is, waardoor ze bijna onthoofd is. Ja. Dan heeft ze ook aan haar rechterhand verschillende blauwe plekken, bloeduitstortingen en sneden, eentje aan haar pink zo diep dat er ook bijna één kootje afvliegt.
Ja.
En gewoon op basis van die foto's heeft Jolande zoiets van, dit is geen paard. Nee. Dit is niet gedaan door een paard.
Nee, en de anonieme speurder heeft ook nog zijn bevindingen meegestuurd naar Jolande. En hij zegt inderdaad, wat dat wel zeiden, van Larissa is niet van haar paard gevallen, is dan ook niet gebeten door haar paard. Alles wijst in de richting van een misdrijf waarbij de dader haar aanviel met een mes of met een ander scherp voorwerp. En er is een hevig gevecht geweest. Larissa heeft zich proberen te verweren, waardoor dat ze die verwonding heeft aan haar rechterhand. Mm-hmm. Maar haar keel zou ook dichtgeknepen zijn geweest.
Ja, en dan waren ook bloeduitstortingen te zien.
En dan later zou haar keel zijn doorgesneden. Hij heeft ook nog de reactie meegestuurd die hij had gekregen van het NFI in 2008. Mm-hmm. Laura had al kort aangegeven van, hier gaan we niks mee doen.
Gelukkig lichten ze het toe.
Ze lichten het toe, inderdaad. Ja. En zij zeggen eigenlijk van, ja, Larissa reed haar paard zonder zadel en voor het eerst met sporen. Een mogelijk scenario is dat het paard reageerde op die sporen. Hè, dus ze gebruiken die om een zetje te geven aan het paard, I assume. Ja. En dat hij daar een heftig op gereageerd heeft, waarop dat Larissa van het paard is afgeworpen. En zij zeggen van, ja, het is ook niet gebruikelijk om sportschoenen te dragen als je die sporen gebruikt. Want door... Meestal dragen ruiters, of westernruiters dan alvast, die laarzen met een hak, waardoor dat ze zich vast kunnen zetten in die beugel en er niet door kunnen glijden. Ja, sportschoenen hebben natuurlijk geen hak, waardoor dat ze in die stijgbeugel is blijven hangen en er dan af is gevallen. En dan is ze dus gebeten geweest door Getalito, waardoor dan dus die wonde is kunnen ontstaan. En door dan te snuffelen en te likken is er bloed nog
aan
meer
zijn mond
aan zijn mond gekomen.
Ja. Ja. Dus maar, ineens heeft het NFI al zoiets van... Ja, dat bijten, dat was toch niet waar. Daar heb je gelijk in. Hè. De wondes komen niet door bijten. Hè. Dat is toch wat ze zeggen.
Ja,
nu, hè.
Zij zeggen van, ja, hij wilde waarschijnlijk haar lichaam dat eraan het bengelen was, van haar afgooien. En heeft dan daardoor gebeten in haar...
Ja, of misschien getrapt. Allee, het was allemaal zeer vaag, maar wat het opvallendste is dat ze dus zeggen van, ja, ze is dan met haar sportschoen in die stijgbeugels blijven zitten en ze is zo gesleept, dus ze is niet gegooid. Maar helemaal in het begin van hun conclusie schrijven ze, het paard is ongezadeld.
Hoe kan er dan een fucking stijgbeugel zijn?
Die zweefde daar.
Dus het klopt niet.
Langs geen kanten.
Ze spreken elkaar gewoon helemaal tegen. En ook die wonden aan haar rechterhand, die worden ook helemaal niet verklaard in die uitleg van het NFI. Er wordt wel gezegd van, ja, dat zal ook wel van één of meerdere paardenbeten zijn, maar echt specifiek daar dieper op ingaan doen ze niet. Dus Jolande die zegt, mannekes...
Ook even een paar hartjes voor Jolande. Love you, girl.
Echt waar.
Die had zoiets niet met mij.
Niet met mij. Ze is ervan overtuigd dat Larissa vermoord werd. Spoiler alert. Wij ook, denk ik.
Spreek voor jezelf.
En ze schakelt daarbij ook dus Dick Gozeweer in, met wie ze samen het boek heeft geschreven. En hij is een rechercheur op pensioen, als ik het goed heb begrepen. En ze gaan ook die foto's voorleggen aan verschillende experts. En daar komen een aantal interessante conclusies uit. Ja.
Als eerste heb ik forensisch patholoog Danny.
Danny.
Met de prachtige quote, de moordenaar die jullie zoeken heeft geen vier, maar twee benen. Hij heeft zoiets van, als dat paard al zou hebben gebeten, dan moet die hoofd helemaal vol bloed zitten. We zien nu veegpatronen, alsof het is aangebracht, achteraf. En ik ook zie tekenen van wurging in haar nek.
Ja, wat ik interessant vind, is dat hij zegt van, ja, er is... Dus door de soort verwonding dat ze heeft, de halsslagader is waarschijnlijk geraakt, zou het bloed met veel kracht uit die wonden zijn moeten komen spuiten, waardoor het hoofd van Getalito vol had moeten hangen.
Wat je ziet bij haar, hè, zij, hè, haar lichaam zit onder het bloed. Hè, ze had lang haar. Ze zeiden van, ja, je kon de haarkleur zelfs
niks
niet meer
onderscheiden.
Zien. Ja, dat kan niet dat dat paard dan maar drie vegen in zijn gezicht heeft en één op zijn achillespees. Ik ga achillespees zeggen vanaf nu.
Dat is goed. Hij ziet ook tekenen van wurging, inderdaad. Er zijn bloeduitstortingen, stelt hij vast. Die moeten zijn ontstaan volgens hem tijdens een gevecht met de dader. Ja. Hij zegt die wonden aan haar handen, overduidelijk afweerletsels. Hij denkt niet dat Larissa is meegesleept of met haar hoofd ergens dan tegenaan is geslagen nadat ze er is afgevallen. De verwondingen komen gewoon niet overeen.
Nee.
En hij zegt, ja, ik vermoed dat Larissa op een andere plek om het leven is gebracht en in de manege is neergelegd.
Ja, ja.
Er komen ook nog twee andere experts
aan bod. Selma die vult aan, zij is ook een forensisch arts en zij zegt, ik twijfel niet als ik deze wonden zie. Die zijn aangebracht door een mes. Hè. Dus zij benoemt eigenlijk voor het eerst een moordwapen. Zij zegt van ja, een paardenbeet gaat dit nooit doen. Mm-hmm. We zijn echt op zoek naar een zeer scherp voorwerp. Ik denk zelf aan een mes of een gekarteld mes. Ze leggen ook de foto's voor aan een dierenarts. En die zegt weer, dit zijn geen paardenbeten. Bovendien is Gitalito een paard van 8 jaar oud. Die heeft geen scherpe tanden meer. Die zijn helemaal afgebot. En als ik kijk naar de foto's van het paard en ik zie de halster, daar zit het paard heeft ook een bit in. Die kan zijn mond niet open doen. Die kan letterlijk niet, die kan niet happen. En het feit dat er op zijn neus geen bloed zit, ja, betekent dat hij ook niet heeft zitten porren in een wonde. Dus het is... Die mond van dat paard is niet in de buurt van die wondes geweest. Nee. Hij ook stelt zich vragen bij die sportschoenen. Hij heeft zoiets van, ik heb dat nog nooit bij iemand gezien. Als we Larissa een beetje kennen, ik ken haar nu niet persoonlijk, maar van wat ik begrijp is dat ze altijd picobello in orde is. Haar uitrusting is in orde, die van haar paard is in orde. En hier is gewoon geen van beiden in orde. Die sportschoenen kan ze inderdaad dragen om het paard aan een touw te laten lopen of in de stapmolen, maar zij ging dat paard niet berijden. Ze heeft nooit op dat paard gezeten. Dat is voor hem uitgesloten. En dan vond ik heel cool dat ze ook nog, Jolande beschrijft in het boek, hippies Nederland... sloeg op tilt. Hippies Nederland. Dus de paardenwereld in Nederland.
Jolande doet daar onderzoek grondig.
Kan gezegd.
Ze gaat ook spreken met de nieuwe eigenaar van Gitalito. Want toen de feiten werden... Toen Larissa dood werd aangetroffen, was de vraag natuurlijk, wat gaan we met het paard doen? Gaan we die laten inslapen? Want heeft iemand zogenaamd doodgebeten?
Ik vind dat absurd dat daar zelfs een vraag... Het feit... Ik zeg niet dat de juiste conclusie is gemaakt, maar als de conclusie wordt gemaakt dat paard die vrouw heeft vermoord, dan is er toch nooit een twijfel. Dan laat je die toch onmiddellijk inslapen.
Ja, maar gelukkig ligt het bij de... Maar ik snap wat je wilt zeggen, want met honden is dat ook en zo. Hè. Maar ja, Gitalito vindt toch een nieuwe eigenaar, ook omdat hij veel geld waard is, natuurlijk.
Ja, fucking duur paard, man.
Het is een heel duur paard. En hij komt terecht bij Leo Coppinga. Hij heeft... Gitalito dus gekocht en uiteindelijk stierf Gitalito 10 jaar later tijdens een dekking.
Tijdens de seks.
Ik denk dat er erger manieren zijn.
Ik teken nu.
Voilà.
Om op hoogbejaarde leeftijd te sterven tijdens een dekking.
Kijk, prima.
En... Niet van een baard.
Kleine nuance. En hij zegt over Gitalito dat hij een geweldig paard was. Hij was heel braaf en gedroeg zich als een hondje. Leo kon aankomen naar de wei of waar hij ook stond. En Gitalito kwam aangelopen als een klein hondje. Hij beet nooit. Belangrijke verklaring.
Ja.
En wat hij wel zegt, is dat Gitalito 2 maanogen had. Dus heel witte... ogen.
Ze is het hier weer echt aan het overdrijven. Dat zijn van die lichtblauwe paardenogen.
Maar dat konden mensen wel eens eng vinden. Maar dat was dan ook het enige wat dat
speciaal was aan hem.
Speciaal was. Dus het was een heel lief paard en zo.
Ja.
Dus dat is 1 ding wat ze te weten komt over het paard. Dan komt ze ook te weten dat Larissa een maand voor haar dood al eens ontsnapt was aan de dood.
Ja.
Want...
Heel raar verhaal dit.
Raar verhaal. Hè. Op 7 april... 1997 is haar huis in brand gevlogen. En we zeiden net dat ze in een soort van bijbouwcaravan woonde.
Ja, met die reden.
Met die reden. Dus er was brand uitgebroken. De oorzaak zou een schoorsteenbrand geweest zijn. En net op dat moment waren zij en haar zoontje aan het slapen. Paul was niet thuis, geloof ik. Dus die hele bovenverdieping was uitgebrand. Maar er raakte gelukkig niemand gewond. Maar het was ook wel volgens mij op het nippertje, hoor, allemaal.
Ja, want zij is naar het ziekenhuis... moeten gebracht worden ter controle voor haar ademhaling. En er is een brandweerman die achteraf getuigt dat hij zei van de hitte op dat bovenste verdiep was ondraaglijk. Hè. En er wordt dan inderdaad gekeken naar een foutieve aanleg bij de schoorsteen. Maar in de entourage van Larissa wordt gezegd, of zou ze zelf hebben aangehaald, dat ze zelf wel wat angstig was dat het misschien... toch een aangestoken brand was.
Ja, want we zitten natuurlijk met haar ex-vriendjes, die niet allemaal even kosher zijn.
Nee.
Maar bon, Jolande weet op dat moment genoeg. Hè. Ja. Het is tijd voor een artikel. Op 5 juli 2014 schrijft ze in de Telegraaf dat Larissa onmogelijk kan doodgebeten zijn en dat ze niet eens op haar paard zat toen ze stierf. Hè. We hebben de verwondingen, de rare rijkleding, het hoofdstijl van het paard.
We zijn nog altijd niet zeker of dat er een zadel op dat paard lag, ja of nee.
En ze schrijft, ze moet zijn vermoord door iemand die er alles aan deed om haar dood op een ongeluk te laten lijken. En dat artikel zet wel wat in beweging. Hè.
Hippies Nederland staat weer op zijn kop.
Zo is er de reactie van Jolanda. Ja. Niet te verwarren met Jolande. Jolanda is de beste vriendin van Larissa. Ja. Zij stuurt iets naar Jolanda om te zeggen van, kunnen we eens babbelen? Ik heb nog wel wat te vertellen erover. Zij zegt dat ze in de week voor de dood van Larissa nog een lang telefoongesprek heeft gehad met Larissa. En daarin zei ze dat ze ruzie had met Paul. Paul zegt, kijk, die paarden moeten weg. Ik heb er echt niks mee.
Ik heb het gehad met die paarden.
Maar Larissa wou dat uiteraard niet. Ik zou het ook weten.
Tuurlijk.
Ik zou ook voor mijn dieren kiezen.
Ja, nee, maar en ook gewoon, je wordt op iemand verliefd, die heeft een leven. Je moet die niet veranderen, hè?
Ah, wel, voilà. Het was ook natuurlijk haar droom, hè, om die ranch op te bouwen. En wat dat Jolanda ook weet, is dat het hoofdstel dat aangetroffen werd op Getalito niet eens van hem was. Hè? Dus dat hoofdstel, die uitrusting, behoorde toe aan een kleiner en smaller paard. Ja. Hè? Het zat ook veel te strak. Dus de bellen gaan af. Larissa zou zoiets nooit doen.
Ja, Jolanda zegt eigenlijk van, ik heb het op... Het paard heette Makka, denk ik. En daar reed Larissa ook wedstrijden mee. Ja, Jolanda zat ook in dat circuit. Die zei, ik heb dat paard 100 keer met dat hoofdstel gezien. Ik weet dat dat van dat andere paard is. Dat is niet van Getalito. Mm-hmm. Punt. Mm-hmm.
Ja, en er waren ook nog andere opmerkingen die ze had over de kleren, bijvoorbeeld. Ja. Zo had Larissa een jeansbroek aan, die ze normaal nooit zou dragen als ze gaan paardrijden. De pijpen waren één veel te breed. En er zat ook een naad langs de binnenkant die heel erg zou gaan schuren als ze daarmee zou rijden.
Ik ga daar een fun fact over vertellen. Hij gaat zo pist zijn, maar meestal luistert hij niet tot in het midden van de aflevering. Maar mijn allerliefste lief, Lucas, en ik zijn in Cambodja, in Colombia, in de Cocora-vallei heet dat daar. Daar heb je ook echt nog zo cowboys en westernstijl. Dus je kunt daar ook een paardrijtocht doen. En ik heb niet per se iets met paarden, maar ik was zo van, iedereen doet dat hier, Leuk. Ik wil dat ook, wij gaan dat ook doen. Dus wij met een Colombiaanse cowboy op stap, die mensen had zoiets van, die twee die kunnen dat hier wel precies, kom, hup, welly in draf, welly in galop. Dus wij goed aan het doorrijden met dat paard. Lucas had een jeansbroek aan en hij beweert tot op de dag van vandaag dat hij nog altijd een litteken heeft op zijn bil van de naad van de zak van zijn jeansbroek gescheurd heeft. Dus ik herkende het onmiddellijk dit.
Het is dus waar.
Relatable, het is waar. Het is getest, het litteken is er. Op zijn bil.
Arme Luc.
En elke keer als het over paarden of paardrijden gaat, dan zegt hij, ik heb er nog een litteken.
Allee.
Dus ik wil echt heel graag eens een romantische date op een paard.
Dat is goed,
en dan
moet je doen.
Doe ik gewoon terug een jeansbroek aan.
Doe hem vooral ook geen sportschoenen aan.
Nee.
Want dat is ook iets wat Jolanda vaststelt. Dat Larissa dat toekoer ook nooit aangedaan zou hebben. Nee. Omdat ze was doodsbang dat ze eens door zo'n stijlbeugel zou glippen.
Ja.
En daarom droeg ze altijd haar cowboylaarzen. Omdat die zo'n hak hebben, ze kan er niet doorglijden.
Maar ja, je hebt het ook, dan doet het aan. Snap je?
Ja, inderdaad. Dus zij zegt, het zou nooit in Larissa zijn opgekomen om, ook al was het maar snel even een toertje te doen, om dat met sportschoenen te doen op een paard. Nee. Jamais
de sa vie.
En op basis van die bevindingen van Jolande en het artikel gaat ze babbelen, of mag ze gaan babbelen met de politie.
Ja.
Die zeggen, kijk, we zullen het onderzoek opnieuw openen. Dus goed, Jolande.
Ja. 0-1 voor Jolande. En Jolande heeft zoiets van, kijk jongens, voer jullie onderzoek, maar hou mij alstublieft wel wat op de hoogte. En dan silence. Stilte. Hè? Dus Jolande zegt van, ik geef jullie contactpersonen door, zoals afgesproken. Laat jullie mij iets weten. Niks. Tot ze via via hoort dat het lichaam van Larissa gaat worden opgegraven. Ja, hè? Ze hoort het via. Ze wordt dus totaal niet op de hoogte gehouden.
We zijn dan maart 2015 trouwens. Hè? Dus het artikel verscheen een jaar eerder, denk ik.
Ja. Dus die heropgraving en dat onderzoek wordt dan toch wel aangekondigd in de media. Dus niet rechtstreeks aan Jolande, maar oké, dan toch in de media. En er wordt eigenlijk direct een expert op die persconferentie naar voren geduwd, namelijk Reza Gerritsen. En de woordvoerder van het onderzoek van de politie die zegt: en als hij niks vindt, dan is er niks te vinden. Dus eigenlijk al, ze spreken al in de voorwaardelijke wijs van: ga een keer kijken en als hem niks vindt, dan is het case closed forever.
Ja.
Dus ja, Jolande voelt al aan haar theewater van:
dit gaat niet goed komen.
Dit gaat niet goed komen en ze vraagt opnieuw van: hou mij alsjeblieft op de hoogte, laat mij iets weten. En op een avond, een dik jaar later, op 8 december 2016, krijgt ze een telefoontje. Eigenlijk gewoon met de mededeling: we gaan nu een persbericht de wereld uitsturen met onze conclusie.
Ja, wat dat ook opvallend is, want Jolande had wel een deal ook met de politie. Van laat het mij weten, dan kan ik als eerste
dit uitbrengen.
Ik heb
al het werk gedaan. Jullie moeten jullie onderzoek opnieuw doen, maar ik heb wel alle tools aangereikt.
Dus een heel goede deal. Snap het ook. Ik ben er helemaal mee akkoord. En dan krijgt ze te horen: ja, we gaan er gewoon vandaag een persbericht over uitsturen. Bye.
Ja. En wat staat er in het persbericht? Dat is eigenlijk de conclusie van het onderzoek. Ze komen eigenlijk terug op hun eerste onderzoek en ze zeggen: ja, die beetsporen, we hebben ons vergist. Dat is waar. Dat paard heeft niemand gebeten.
Niemand doodgebeten.
Larissa is niet overleden aan beetwonden. Wat is er wel gebeurd? Larissa zat op dat paard. Met zadel, zonder zadel. Wie zal het zeggen? Is ook niet meer nodig, dat zadel ineens. En daar hebben ze ook een uitleg voor. Het paard is geschrokken. Waarvan? Dat ze, God mag het weten, ze doen een suggestie. Er zouden in die periode 3 helikopters van Bill Clinton laag hebben overgevlogen richting Amsterdam. Dat zal daar wel van zijn. Dat moet ongeveer die een dag geweest zijn. Daarvan is dat paard geschrokken, of van iets anders, maakt eigenlijk niet uit. Die heeft Larissa van zijn rug geduwd, gestoten, hoe moet het zeggen. Zij is gevallen tegen een paal of een baar, de omranding eigenlijk van de buitenpiste. Daar zal wel ergens een losgeslagen spijker hebben gezeten. Dat zal juist op haar nek aan de ene kant geweest zijn. En dan door die val heeft dat die hele grote snijwonden over heel haar hals gemaakt met die ene spijker waar ze dan eens aan blijven hangen.
Ze noemen het een scheurletsel.
Ja,
misschien...
dus ze is blijven haken aan die spijker. Dat heeft dan eigenlijk heel haar keel open. Eén kleine spijker heeft heel haar keel open gereten. Ja, dat is eigenlijk wat er is gebeurd.
Ze schrijven ook, dat vind ik ook, Jolande is er zo wat cynisch over in haar boek. Hè, ze maken het veel duidelijker door nog te zeggen dat het gekomen is door de dynamiek van een gewonde Amazone op een lopend paard. Wat zo niks zegt.
Nee, dat is echt ik dan een thesis aan het schrijven.
Voilà, exact.
Maar dus inderdaad, het is een ongelukkig geval en de wildheid van het paard heeft er dan voor gezorgd dat ze net op de verkeerde plek is geland en haar hele keel is opengescheurd door één spijker.
Ja, en ze zeggen ook dat ze eigenlijk Paul volgen in zijn getuigenis, hè, en wat hij heeft verklaard. Hij zegt inderdaad ze baseren zich op de getuigenis van de buurman. Die zegt dat Paul in paniek naar hem was toegekomen. Ja. Waarop dat ze samen zijn teruggegaan. Dat ze daar Larissa hebben aangetroffen. Er is ook een andere getuige die zegt dat hij Larissa of zij al vaker had gewaarschuwd om niet met die sportschoenen aan te gaan rijden, omdat het gevaarlijk was. Hebben ze daaruit geconcludeerd?
Maar wie is die persoon?
Ja, we weten het allemaal niet. Dus wat dat ze eigenlijk zeggen, oké, het is... ze is niet doodgebeten, maar het is ook geen misdrijf. Het is een stom ongeval geweest.
Wrong place, wrong time.
Maar Jolande houdt voet bij stuk en ze heeft haar experts ook naast haar staan. Die zeggen van ja, maar ze heeft die avond niet paard gereden. Dat kan gewoon niet. En wat dan nog steeds met die wonden? Een spijker is daar niet voor. Ik bedoel, ja. Jolande zegt ook van ja, om zo'n wonde te creëren, moet ze al minstens 3 keer langs die spijker gepasseerd zijn. Ja. En dan nog ja. Klinkt het heel onwaarschijnlijk.
Ja, ze hameren in hun conclusie ook de hele tijd op de omheinde buitenmanege. En Jolanda, de beste vriendin van Larissa, verklaart ook, ja, nu is het december 2016, heel die manege is platgesmeten, maar op het moment dat dat gebeurde, was die manege niet omheind. Die piste wel, maar er was geen omheining rond de buitenmanege waar dat ze gevonden is. Dus dit is niet gebeurd. Aan wie of wat heeft ze zich... Waar is die spijker? Waar is die baar, die paal waar dat ze zich van is gevallen? Het is er niet. Het klopt niet.
Nee, en dan komt er ook een kleine samenvatting die Dick maakt in het boek. En daarin komt eigenlijk naar voren dat de feiten niet overeenkomen met het scenario dat er is gegeven door het Openbaar Ministerie. Alles is inderdaad gebaseerd op wat dat Paul heeft gezegd, of wat dat hij zogenaamd heeft meegemaakt die avond. Larissa ging nog paardrijden die avond. Iedereen sluit daarna uit dat Larissa ging paardrijden met die schoenen, omdat ze bang was om door die stijgbeugel te kunnen gaan. Gezondheid.
Dankjewel, excuseer, dat was een niche.
Dat was een klein niche. Dus die sporen die op haar sportschoenen aangetroffen waren, die zaten ook nog eens veel te hoog en veel te strak, waardoor dat ook nog weer heel pijnlijk zou geweest zijn voor Larissa. En dan Gitalito. Allee, het is gewoon een kleine samenvatting van wat we al gezegd hebben. Gitalito was verkeerd opgetuigd. Is hij door iemand anders opgetuigd? Iemand die geen verstand had van paarden? Volgens de experts van Jolande moet Larissa gedood zijn met een scherp voorwerp. We hebben de verwonding aan haar keel, we hebben sporen van wurging, we hebben de afweerwonden op haar handen. En Jolande en Dick zijn er stellig van overtuigd, dit is in scène gezet.
Ja.
Iemand heeft het paard opgetuigd, heeft Larissa haar sporen omgedaan, heeft bloed op het paardenhoofd gesmeerd...
Als cover-up gewoon.
Als cover-up, zodat het leek alsof dat Larissa gebeten was en dat ze door die val om het leven is gekomen.
Ja.
En ze vermoeden dat het om iemand gaat die Larissa goed kende.
Ja.
Maar er komt geen... ze krijgen niks in beweging. En ze hebben nog zo... Ze zeggen van, oké, we moeten hier iets nog mee doen. En in 2019 zijn we ondertussen...
Ja.
Trekken ze naar de Verenigde Staten.
Ja, ja. En daar gaan ze ook nog experts... Ja. Ondervragen. Daar was ik wel zo'n beetje niet van aangedaan, maar gewoon ze laten die experts dan ook die foto's zien. En die experts, die 3 experts uit Amerika, die bejubelen elkaar dan allemaal. Maar ook zo van, wauw, als dit bij ons zou gebeurd zijn, zou dit nooit gepasseerd zijn. Dan denk ik, Jesus, jullie hebben ook genoeg zaken waar dat vragen bij worden gesteld. Ja. Wilt jij specifiek ingaan op de...
Nee, ik heb gewoon dat het van de Cold Case Foundation is.
Ja,
Daar waar ook een van de bestuursleden die gast is van Mindhunter, waarop dat gebaseerd is. Maar er is dus de sleeptheorie en de spijkertheorie.
Ja.
En ze zeggen eigenlijk hetzelfde als alle andere experts die Jolande al heeft gesproken. Ja. Het klopt gewoon niet.
Nee, de kleren komen niet overeen. De wondes komen... Ik bedoel, het
is een
scène
gezet.
Ja, het is een add-up.
En hier eindigt het hoofdstuk over Larissa in het boek van Jolande en Dick.
Ik heb nog 2 gewoon dingen nog uit het hoofdstuk gehaald.
Ah, ja.
Apart gewoon los. Dat er gesprekken geweest zijn tussen Jolande met de familie en met de buren. Met de familie die heel duidelijk, en dat concludeert ze ook aan het einde van het hoofdstuk, het duidelijk zien als iets afgesloten. Hè. Voor hen, zij zien gewoon de dood van Larissa als een afgesloten hoofdstuk. En ze hebben er eigenlijk niet te veel aan terugdenken. Als Jolande dan in haar vragen stelt van, ja, maar hoe zit dat dan met die sleeptheorie en hoe zat dat dan met dat zadel? Ze zei van, ik merk aan die mensen dat dat voor hen is afgesloten. Het is een pijnlijk verlies en doet heel veel pijn, maar... Ze willen eigenlijk niet naar een schuldige zoeken. En ze zegt ook van, moest er misschien bij de familie meer engagement zijn geweest? Maar dat kun je, je kunt dat niet vragen van mensen. Maar dat zij zoiets had van, ja, het is duidelijk dat zij niet de kracht hebben om het onderzoek verder te voeren. De familie had wel geen slecht woord te zeggen over Paul. En zij hebben wel zoiets van, wij geloven alles wat hij zegt. Dus daar liepen die gesprekken wat op dood. Jolande heeft ook nog de buren geïnterviewd. Allee, heeft toch kort gesproken. Mm-hmm. Dat wou ik toch even aangrijpen, omdat de buren zelf zeiden... ik herinner mij niks van die helikopters. Ze zullen daar nog eens even gaan checken. Wat zij wel nog vivid herinneren, is dat zij daar echt werden buiten gehouden. Zij zeiden, wij mochten niet op het terrein komen. Oké, prima, er is een crime scene. Maar die mensen zaten thuis te wachten en die hadden zoiets van, ja, wij zijn de buren, we zullen wel ondervraagd worden. Hè? Want getuigenverhoor of ja. Nooit gebeurd.
Dus je zou toch denken, ook al is het door een paard gebeurd, je wilt toch wel even weten wat dat er gebeurd
is. Ja, en dat is gewoon, dat geeft voor mij al een kleine indicatie, als je zelfs de buren niet hebt ondervraagd, hoe heb jij Paul ondervraagd? Zijt jij zelfs in die woning geweest? We zitten hier duidelijk met een hashtag tunnelvisie.
Ja,
en inderdaad. Ik denk dat er heel veel sporenonderzoek kwijt is gegaan door de tunnelvisie van de speurders. Dus daarom dat ik die twee gewoon nog even wou aanhalen. Een van de buren vertelt ook nog eens dat verhaal dat ook zij had gehoord dat Paula had gedwongen om te stoppen met de manege en dat ze ook had gezegd van dat zie ik echt niet zitten. Dan moet hij maar vertrekken. Dus die buren geven toch al wel wat meer een andere inkijk.
Kijk, ja. Ja. Nu, het Openbaar Ministerie reageert nog op het onderzoek vanuit de Verenigde Staten. En zij zeggen van, kijk, ons standpunt blijft gewoon onveranderd. Zij zeggen, er is destijds uitgebreid onderzoek gedaan waarbij meerdere deskundigen zijn ingeschakeld. Is ook wel zo, hè. Je ziet wel een lijst van, er zijn wel heel veel mensen ingeschakeld om tot de conclusie te komen die ze de wereld hebben ingestuurd.
Heel bizar.
Heel bizar. Ze zeggen van ja, dat leidde tot de conclusie dat er geen sprake is geweest van een misdrijf. Het Openbaar Ministerie is niet bekend met de inhoud van het boek en kan daarop dus ook niet reageren. Maar Jolande die zegt, ze proberen hun eigen fouten gewoon te verdoezelen.
Te maskeren, nu. Ja.
Ja. Want Jolande zegt ook van ja, we zijn heel veel andere zaken ook tegengekomen tijdens ons onderzoek die nooit aan bod zijn gekomen in het onderzoek van het Openbaar Ministerie. Het is gewoon geen serieus onderzoek geweest. Het is noodzakelijk dat er een onafhankelijke commissie komt om nabestaanden van cold cases recht te doen. Valid point. En dan de Tweede Kamer in Nederland heeft zoiets van, misschien moeten we daar toch eens opheldering om vragen. Dus er zijn een paar...
Er wordt toch wat geshaked.
Er wordt toch... zijn dat parlementsleden? I don't know. Die om opheldering...
Senatoren.
Die eind 2019 opheldering vragen over opsporingsfouten in cold cases in het algemeen.
Ja.
Maar de zaak van Larissa wordt specifiek wel benoemd.
Als voorbeeld,
En ik lees even voor. Zij zeggen, het is niet in het belang van de waarheidsvinding en rouw... Wacht, sorry, opnieuw. Het is niet in het belang van de waarheidsvinding en rouwverwerking van nabestaanden als twijfel blijft bestaan over de waarheid achter mogelijk niet adequaat onderzochte zaken. Dus je kunt niet aan je rouwproces beginnen als je niet weet wat dat er gebeurd is. Dus het is in het belang om die cold case te onderzoeken. Daarin benoemen zij dus ook de zaak van Larissa. En de Kamerleden, dat is het. De Kamerleden vinden het zeer onbevredigend.
Ik had straks bijna proletariërs gezegd. Random. Parlementariërs, proletariërs.
De Kamerleden vinden het zeer onbevredigend dat deze zaak niet door politie en Openbaar Ministerie werd en wordt beschouwd als misdrijf en dat geen serieuze stappen zijn gezet om andere scenario's te onderzoeken gezien de zeer serieuze kanttekeningen van allerlei getuigen en deskundigen.
Mm-hmm.
En dan zijn we januari 2020.
Ja.
En dan raakt bekend eigenlijk dat de zaak van Larissa niet heropend zal worden. Nee. Ondanks de vraag van de Kamerleden. En de minister van Justitie en Veiligheid, Ferdinand Grapperhaus, die was gewoon even te raden gegaan bij het Openbare Ministerie zelf. Van jongens, wat gaan we hiermee doen? En die zeiden uiteraard wat we al weten. Er is uitgebreid onderzoek geweest.
Er zijn meerdere
deskundigen ingeschakeld. Einde. Dus dat leidde niet tot de conclusie dat er sprake is geweest van een misdrijf.
En toen was corona en wou niemand er zich mee bezighouden.
Dat was het gedaan. Dus dit is wat we weten tot nu toe over de zaak. En ik vrees er ook voor dat de zaak ooit nog opnieuw geopend zal worden.
Ik heb zoveel vragen.
Maar het is gewoon al niet eens duidelijk of dat paard opgezadeld was of niet. En ik kan er gewoon niet bij dat al bij die basis zoveel fouten zijn gemaakt.
Maar
ze hebben dat bloed op dat paard gezien en meteen heeft er iemand gezegd doodgebeten. En ze zijn er vanaf seconde één van overtuigd geweest.
Ik vind dat echt waanzinnig, want we lachen er soms mee, maar op de staircase murder wordt dan zo als 300ste optie de uil gegeven. Ja. En dan, daar wordt dan nu lollig over gedaan. Haha, imagine een uil.
Ja.
En hier staat er één paard in de wei En is het direct het paard.
Onze arme Getalito.
Getalito. Nee, goed. Wat heb ik hierover te zeggen? Hashtag tunnelvisie.
Ja, maar echt waar.
Ik weet dat het soms zo simpel is als 1 plus 1 is 2, maar dat is het gewoon niet in dit geval.
Dit zijn zware minpunten.
Dit zijn heel zware minpunten. Ik heb heel veel vragen, want bedoel, wat is er volgens mij gebeurd? Ik denk dat er een ruzie is geweest tussen Paul en,
Larissa.
Zij heeft dus van, ik ga even afkoelen, ik ga met mijn paard wat loslopen, dus aan het touw of op de stapmolen, zelfs tot daar. Daarbij heeft hij die handhalster aan, dat onderste nylon ding.
Mm-hmm.
Of niet, zelfs niet nodig. Maar ja, toch wel, hij heeft dat aan. Nee, hij heeft dat niet aan. Nee, maakt niet uit. Ze gaat naar haar paard
afkoelen.
Paul heeft zoiets van, dit is mijn grens. Het is genoeg geweest.
Ik wil die fucking paarden niet meer.
Ik moet die paarden nemen. Nu staat hij weer bij die paarden.
Mm.
Die explodeert. Die snijdt daar die keel over. En die beseft, fuck, wat heb ik gedaan? En die denkt, oké, ik heb nu toch al 3 paardrijlessen gekregen. I can handle this.
Mm-hmm.
En hij probeert, volgens mij, de moord door Getalito te enceneren, door het lichaam van Larissa daar te leggen, haar dan te beginnen aankleden met die sporen, dan die Getalito teen na het ander, dat is echt zo 5 kousen over elkaar, zo voelt dat, die halter over halter over halter, aan te doen, smeert bloed op zijn gezicht.
Op zijn Achillespees.
Op die Achillespees. Die gaat douchen, die smijt die kleren weg. Dat is waardoor ik weet dat ze niet naar huis zijn geweest, want er zijn bebloede kleren van Paul, daar ben ik zeker van. Want zelfs in de eerste reactie, als je die daar ziet liggen... Allee, ik weet het niet.
Ja.
Wow. Hij gaat naar binnen en neemt een tijd om zich te fatsoeneren en dan vindt het gedeelte zich plaats van... Oh, ik merk...
En hij kan zich indekken van, ja, ze is zoveel tijd geleden gaan paardrijden en ik heb ze al even niet meer gezien nu.
Nee, en we zitten daar waarschijnlijk...
En ik was hier maar gewoon aan het studeren. En dat vind ik zo bizar, want ik volg u helemaal in deze theorie, dat daar niet harder op doorgegaan is. Ze zijn gewoon vanaf minuut 1 uitgegaan dat Paul de waarheid vertelt.
Ja.
Maar er is niemand die Paul zijn verhaal of zijn alibi kan bevestigen.
Nee.
En dat vind ik zo frappant. En dan gewoon niet openstaan voor andere mogelijkheden.
Ja, het is ook gewoon makkelijk afgehandeld. Hè? Ja. Dat is een zaak dat op 3 uur tijd was de conclusie gemaakt. Maar daar ligt iemand met een opengereten keel. Doe normaal. Welk paard doet dat?
Mm-hmm.
Een Avengers paard of zo.
Ja, en ook gewoon niemand zegt... Heel veel experts zeggen van gewoon, het is niet mogelijk.
Nee.
Zijn ze dan specifiek op zoek gegaan naar mensen die het verhaal als experten bevestigen?
Maar ja, want we weten achteraf van die buren ook, die hebben dat gezegd, dat de dierenarts die er is bijgehaald, gespecialiseerd was in rundvee.
Ja, en tegen hem hadden ze gezegd van, ja, maar ja, we gaan nog wel echte experts inschakelen.
Dat is
en die...
ook zo kei pijnlijk. Zo. We gaan nog wel iemand echt inschakelen.
Die expertise heeft in paarden, want hij was... Koeien.
Ja, ja.
En hij dacht, fine. Maar hij weet dus ook niet wat dat daar... Ja. Of dat ze hem gewoon hebben gebruikt van... Ah ja, hij heeft het gezegd dat het kan.
Kan, ja.
Ja,
en voor mij is dus uit schuldgevoel... heeft Paul dat kind geadopteerd en opgevoed.
Ja, en dan ook nog een deel van het geld opgestreken.
Ja, maar ik denk niet dat geld zijn motivatie is geweest.
Goh ja, hij was een student, hè.
Ja, alle studenten nu zo... Fuck, is dat hoe Silke over ons denkt? Maar ja, in ieder geval wil ik een kleine hashtag lanceren. Hashtag justice for Getalito.
En justice voor Larissa.
Ja, nee, dat sowieso. Maar daar vrees ik gewoon voor.
Ja.
Maar ik bedoel, ook ja, dat paard werd dan uiteraard... Ik zou hetzelfde doen als ik journalist was in de jaren 90. Horrorhengst genoemd. Omdat hij zijn eigenaar heeft doodgebeten, geloof ik geen snars van. Blijkbaar ook als een paard u bijt, heb ik ook even gevraagd, is dat zo niet meer dan wat blauwe plekken. En die doet dat als die zo wat ambetant is op u. Gewoon zo gelijk dat wij pizzen.
Ja, ja, ja. Maar paarden, die hebben toch ook helemaal geen scherpe tanden of zo?
Nee.
Of dat... Allee, ja, bon, die zullen wel scherpe tanden hebben, maar niet zoals een tijger inderdaad. Of,
nee.
Of...
nee.
dat je denkt van, ik slash me er eens een keel door.
Kan het voor u een ander dier geweest zijn? En heeft Chitalito haar proberen te verdedigen?
Een uil.
Een uil. Het is
nee,
uil.
Maar ik heb ook wel al William nog in beeld. Snap je dat die op een gegeven moment misschien is teruggekomen? Ja. Maar de vraag is dan waarom? Want Larissa heeft hem nooit iets...
Voor dat kind. Ja, maar wat komt hij dan uit de bossen daar gelopen?
Ja, inderdaad. Zo opeens van, nu is het moment. Maar gewoon om maar aan te geven, er zijn genoeg mensen in de omgeving van Larissa die wel als mogelijk verdachten kunnen worden beschouwd.
Ja. Ja, het ding is, hij heeft gewoon ook veel geld. Hè, dus het kan ook gewoon echt iemand uit de paardenwereld zijn. Ja.
Jaloezie.
Jaloezie die Chitalito wilt om te dekken.
Ja, of gewoon het competitie wil uitschakelen.
Maar het ding is, ik denk dat het niet iemand is uit de paardensport, want die zou haar nooit zo knullig aankleden.
Ja, of om op een misleidend spoor te zetten.
Ah, echt meta. En dan denkt hij zo, oh my god, en nu kiest de politie voor de piste van het paard.
Dit had ik ook niet gewild.
Dus heb ik zo mijn best gedaan om amateuristisch over te komen.
Ja. Maar het was Chitalito in ieder geval niet.
Nee, volgens mij zit hier
en
de
fout. En
het was
geen ongeval.
Het was geen ongeval, dat is echt zeker. Ik vind gewoon inderdaad, het is zo jammer dat dit onderzoek... Alle bijkomende onderzoeken waren gewoon om hun eerste onderzoek recht te trekken, maar nooit om de dader te zoeken van wat dat er hier gebeurd is.
Nee, inderdaad. Het heeft er echt alles van weg dat ze alles hebben willen verdoezelen. Want kijk, wij hebben geen fouten gemaakt. En oh, sorry, maar wat is er echt mis met je fouten kunnen toegeven? Start gewoon
elke
opnieuw.
Mens maakt fouten.
Maar echt waar. En dat is oké.
Er was niet eens cancel culture toen. Voor we hadden die schrik. Wat met je schoorsteenbrand? Vind ik ook wel heel raar. En dat vind ik raar, want ik denk... Paul was er niet. Want ik was aan het denken, waarom... Was dat zijn eerste poging om dan ook dat kind mee te nemen in de dood? Om ervan af te zijn en alles te erven?
Het is opmerkelijk in ieder geval, maar inderdaad, hij was er niet. Dus hoe is die brand dan ontstaan? Of heeft hij iets ook weer in gang gestoken op voorhand, is dan vertrokken en dan is alles beginnen roken en met vuur en toestanden? Ik weet het. Ik weet ook niet of dat hij al veel langer weg was of dat hij voor een paar dagen weg was niet. Maar natuurlijk, het komt wel over als eerste moordpoging. Maar we hebben daar niet meer informatie over, dus we kunnen ons daar ook niet echt over uitspreken. Maar het is wel luguber natuurlijk, dat ze toen ook al had kunnen sterven.
Ja, want ik vind de daden hier nu zijn wel echt lijken voor mij in the heat of the moment. Omdat het ook zo knullig is in scène gezet met het paard, lijkt het alsof er niet is over nagedacht. En zo van, ik ga snel sporen rond die haar...
Ja, inderdaad.
En ik ga snel die een halster erop zetten. En, ik weet het niet. Het lijkt zo niet super doordacht.
Nee, inderdaad.
Terwijl die schoorsteenbrand dan wel heel doordacht was of zo.
Of gewoon dat dan wel een ongeval. Of het was ook Chitalito.
Chitalito heeft die schoorsteen gemanipuleerd. Het is toch een horrorhengst.
Voilà.
Nee, zeer fascinerende zaak.
Oeh, ik ben ook heel blij dat die 100 keer gesuggereerd is geweest, want ik kende hem niet.
Maar ik bleef hem ook zo wegduwen, omdat in eerste instantie ik er echt heel weinig artikels over vond.
Ja.
Maar dan kwam ik op het boek en dan...
Dan wisten we, nu gaan we ervoor.
Nu gaan we ervoor. Jolande is uit hetzelfde hout gesneden als wij.
Zeer zeker. Bedankt, Jolande, voor dit heel fascinerende boek.
Heel fascinerende boek. We zijn weer een beetje slimmer geworden over de paardenwereld. We hebben waarschijnlijk ongetwijfeld heel veel fouten gemaakt. Maar ik denk dat de grootste fout hier gebeurd is door de Nederlandse politie.
Voilà, het is gezegd.
Voilà, hebben we weer een bende haters erbij. Welkom.
Join the club. Tot de volgende.
Bye.
Bye-bye.